Goedenavond allemaal. Ik wil beginnen met mijn excuses aan te bieden. Over het feit dat u mij op het scherm niet te zien krijgt. Ik heb dat nogal dringend verzocht. En niet iedereen was er gelukkig mee, want ze zeggen dan kunnen ze je niet zien. En dan zeg ik nou en. Wat valt er aan mij nog te zien? Ook mijn schoonheid gaat verloren. Dus het is niet zo'n probleem als u mij niet ziet. Maar het is van de kant van de spreker. Ik tenminste heb daar verschrikkelijk veel last van. Ik heb het al verschillende keren meegemaakt. Soms staat er links een scherm en rechts een scherm. En jij staat hier en dan kijken ze even naar je. En dan kijken ze weer daar en dan kijken ze weer daar. En ik denk dan, jongen, je boeit niet. Die mensen zitten een beetje om zich heen te kijken zo. En dus het maakt mij verschrikkelijk onzeker. Ik heb één keer een preek gehad in Rhenen. En toen ben ik bijna halverwege gestopt. Ik heb het doorgezet. Ik dacht, ja, je kan dat niet maken. Maar ik dacht, het werkt niet. Het gaat niet. Ik wil zo ontzettend graag contact met u hebben. Dat is, vind ik, een van de geheimen van het doorgeven van het woord. Dat je ziet elkaar. Ik zie een beetje hoe u reageert en u kijkt naar mij, tenminste dat in dit geval dan. En daardoor ontstaat er iets. Dus ik hoop dat u mij dat vergeeft, dat u het vanavond alleen met dit plaatje moet doen. En dat grote vanavond niet is. Morgen zal dat weer anders zijn, misschien met andere sprekers, maar vanavond is het zo. Ik hoop dat we een heel gezegende avond hebben. Vindt u het goed dat ik daar nog een keer voor bid. Ja. Vader in de hemel, we willen u danken dat we zo bij elkaar mogen zijn, Heer, om uw woord te openen, om met elkaar iets te mogen zien van de geheimenissen van wie u bent. U die we nooit volledig zullen leren kennen, ook tot in alle eeuwigheden niet. Want u bent er te groot voor. Maar alles wat we van u ontdekken boeit ons, Heer. Trekt ons dichter bij u. Geeft ons een groter verlangen naar u, een grotere liefde naar u. En daarom is ons verlangen voor vanavond, Heer, dat u iets meer van uzelf aan ons openbaart. Zodat we zo aan u gehecht raken, dat we er nooit meer los van komen. Heer, wilt u die genade geven? Dat komt van uw kant, dat weet u, dat hebben we al zo vaak gezegd, Heer. Dat komt van uw kant. Wilt u mij helpen om u niet in de weg te staan? Uit genade. Amen. Ik ben vorig jaar erg onder de indruk geraakt van die mijnramp in Chili. U herinnert zich, denk ik, dat nog wel. Daar waren 33 mijnwerkers en de mijnschachten stortten in. En zij hebben daar bijna 70 dagen onder de grond gezeten. 600 meter diep. En de eerste 17 dagen was er geen enkel contact met boven. Toen moeten ze gedacht hebben, ze hebben het boven al opgegeven, wij zijn hier reddeloos verloren. En toen ik dat alles zag en hoorde, ben ik me meer dan ooit bewust geworden hoe reddeloos wij verloren zijn als boven niet ingrijpt. Als ze boven geen voorzieningen treffen, zijn we werkelijk reddeloos verloren. En het is misschien nog nooit zo sterk op me afgekomen, hoe afhankelijk we zijn. Hoe het echt van boven moet komen. Dat wisten die mijnwerkers ook. Na 17 dagen was er weer contact. En toen hoorden ze, ja, we gaan iets proberen voor jullie. We gaan kijken of we een gat kunnen boren van boven naar beneden. En dan maken we een kooi en dan laten we de kooi zakken met een hijskraan. En dan kan er iedere keer eentje instappen om naar boven gehaald te worden. Ze waren zo afhankelijk. En ik vond het zo'n schitterend beeld van wat God gedaan heeft. We waren reddeloos verloren. En toen boorde God van bovenuit door de duisternis heen een schacht, een gat naar deze aarde, waar zijn kooi, zijn zoon, zijn reddingsark doorheen kwam en naar beneden zakte. Met de mogelijkheid om in te stappen en naar boven gehesen te worden. Zo mooi. Zo heeft God dat gedaan. Zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn kooi, zijn zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat. Wat een evangelie is dat. En ik heb daar heel veel over nagedacht in die periode. Ik dacht toen in die tijd, stel je nou eens voor dat een van die mijnwerkers, die kooi is naar beneden gekomen, een van de mijnwerkers is ingestapt en die wordt naar boven gehesen en die komt daar boven en die ademt de frisse lucht in en die steekt zijn duimen achter zijn revers en die zegt, zo, ik heb mezelf gered. Want als ik niet was ingestapt, was ik niet gered. Een vraag aan u, probeer eens. Heeft hij gelijk? Ik zie iemand nee schudden. Wie zegt nee, hij heeft geen gelijk. Steek eens wat vingers op. Dat is ongeveer 20% die dat zegt. Wie zegt ja, hij heeft gelijk? Ja, jullie, ja, dus laat ik zeggen, dat is 10%, dus 70% durft niet. Maar het is wel goed om het voor jezelf te overdenken, ook die 70%. Ook al reageer je hier niet, maar overdenk dat iets voor jezelf. Heeft die man gelijk als hij zegt, zo, ik heb mezelf gered. Want als ik niet was ingestapt, dan was ik niet gered. En dan zeg ik, ja is waar en nee is waar. En dat is de moeite voor ons. Want we zeggen, als het één waar is, kan het ander niet waar zijn. Nee, het is in dit geval allebei waar. En dat is in het evangelie vaak zo, komt dat zo vaak voor. Hè? Ik gebruik wel eens het beeld van twee bomen, die staan 4 meter uit elkaar. En als je de één aanraakt, ben je los van de ander. En als je de ander aanraakt, ben je los van die één, want je kunt die afstand niet overbruggen. Wij kunnen de afstand van het ja en nee bijna niet overbruggen. En daardoor heb je een groep die gaat bij de ene boom staan, die zegt, dit is waar. En de andere groep gaat bij die andere boom staan en zegt, nee, dit is waar. En die twee gaan elkaar betwisten. Hij twee kerken en die maken ruzie. En dan heb je, neem maar uit de kerkgeschiedenis, Armeniërs en Gomarus, remonstranten en, noem het eens, en contra-remonstranten, dat gaat dan. En dat komt omdat de ene partij de ene boom pakt en de andere partij de andere boom pakt. En ze zich niet realiseren dat in de Bijbel een Bijbelse waarheid vaak bestaat uit twee componenten. En door die twee componenten is daar de Bijbelse waarheid. Terug naar de mijnwerkers. Heeft hij gelijk? Ja, hij heeft gelijk. Als hij niet was ingestapt, was hij niet gered. En als u niet instapt, wordt u niet gered. Hij heeft ook ongelijk. Want als ze vanaf boven natuurlijk niet dat gat gemaakt hadden en die kooi hadden gemaakt met die hijskraan, dan was er gewoon helemaal niks om in te stappen. Toch? Het komt helemaal van boven. En het wonderlijke is dat diezelfde mijnwerker, als die ingestapt is, boven gekomen is en een paar jaar verder is, tot de ontdekking en tot de erkenning komt, zelfs dat instappen was Gods werk. Want je kunt niks. En toch moet je instappen. Voel je die twee bomen. Hoe moeilijk ze te vatten zijn allebei, maar het is zo waar. Als hij niet was ingestapt, was hij niet gered. En tegelijkertijd komt hij in de loop van de tijd erachter, het is helemaal van boven gekomen en zelfs dat instappen is niet bij mij vandaan gekomen. Het was God die zowel het willen als het werken in mij werkt. Nou een andere mijnwerker, die kooi, er zijn een aantal naar boven gegaan, de kooi komt weer naar beneden, de deuren gaan open en hij is aan de beurt. En hij staat voor de kooi en hij zegt, ja, ik stap er niet in, want ik weet niet of het wel voor mij is. Herkent u dat? Ik weet niet of het wel voor mij is, want als het niet voor mij is, ja, dan kom ik er toch niet. Zoals wij dat in onze tijd zeggen, als ik niet uitverkoren ben, kan ik nooit behouden worden. Dat is een ramp als mensen dat zeggen. Want het feit dat die kooi naar beneden gekomen is en hij aan de beurt is en de deuren openstaan en hij genodigd wordt om in te stappen, is meer dan voldoende om te weten dat hij uitverkoren is. Want je kunt beneden niet weten of je uitverkoren bent. Al dat gepraat met ongelovige mensen over uitverkiezing is uit de boze. Je moet tegen mensen die niet zijn ingestapt simpelweg zeggen, je moet instappen. De kooi, God heeft zijn zoon gezonden en het is aan jou om in te stappen. Later komt hij erachter dat het zelfs dat instappen door God bewerkt was. Maar op dat moment moet hij gehoorzaam zijn. De Heer Jezus komt met de boodschap, bekeert u. Nou, daar is geen woord Spaans bij. Bekeert u, want het koninkrijk de hemel is erbij gekomen. Keer je om. Stap in. En nogmaals, als hij is ingestapt en boven komt, dan komt hij tot de ontdekking dat uitverkiezing een geweldig geheimenis is van Gods kant, wat wij niet vatten kunnen, maar waar we ons als gelovigen geweldig in mogen verheugen. Dat is je toch een feest dat God begon in jouw leven? Onder die miljoenen had hij jou in het oog. God begon. Wat niet wegneemt dat jij moet instappen. En jij helemaal al die vragen over verkiezing, je hoofd niet mee moet breken. Dat is Gods zaak. Hij weet dat. Jij krijgt de opdracht. God heeft alle voorzieningen getroffen in zijn zoon. En jij krijgt de opdracht om in te stappen. En later zeg je, Heer, het was u was het die zowel het willen als het werk in me werkt. Ik denk dat ik in de loop van de jaren bijna niks meer over heb van, ja maar Heer, ik heb toch wel. Dat is allemaal weg bijna. Het is God en God alleen. Er zijn zulke prachtige liederen over. Een prachtig lied, zo'n Engels lied. God and God alone. God en God alleen. En als je tot vrijheid wil komen, dan moet je instappen en ontdekken dat het God en God alleen is. Dan ga je leven in zo'n heerlijke vrijheid. Het is God en God alleen. Het is zijn ontferming. Het is zijn genade. Het is zijn voorziening. Het is zijn zoon. Het is zijn roep aan je. Vanmiddag had ik even die tekst in vanochtend was het, in Openbaring 3. Daar heb je precies hetzelfde. Waar de Heer Jezus zegt, ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, ik zal bij hem binnenkomen. En maaltijd met hem houden. Nou, de ene kant van de zaak is, als de Heer niet klopt, kan jij de deur niet openen. Je komt niet eens op die date. Dan lopen, als jullie straks naar die disco's gaan, lopen daar honderden jongeren die er nog nooit van gehoord hebben, die geen idee hebben dat ze een deur kunnen openen. Jezus moet met je beginnen zoals hij met jullie begonnen is, want anders was je niet hier. Hij begon met jullie vaak van kinds af aan al. Eigenlijk om te kloppen op je deur en je duidelijk te maken, ik wil zo ontzettend graag bij jou binnenkomen. En dat doet hij door kerkdiensten, door conferenties, door bijbellezen, door bij je binnenkomen. En er zijn mensen die tot het eind van hun leven toch blijven zeggen, ik weet niet of het voor mij is. Ja, waar komt dat kloppen dan vandaan? Waar komt dat verlangen dan vandaan? Waarom ben je dan hier? Is dat vanuit jezelf? Dat is toch van hem? David zegt, van uwentwege zegt mijn hart, zoek mijn aangezicht. Van uwentwege, dat jullie hier zijn is Gods genade en Gods werk. Daarom, ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, ik zal bij hem binnenkomen. Je kunt de deur niet openen als hij niet klopt. Er zijn een heleboel mensen in die disco's, die komen niet op het idee om een deur te kunnen openen. Ze hebben er nog nooit van gehoord. En je kunt de deur niet openen als jij niet klopt. Maar je kunt toch wel zeggen dat Jezus bij elk van jullie misschien al wel heel veel jaren klopt. Anders was je niet hier. Dat is zijn genade, dat is zijn werk. En nu de andere kant van de zaak. Als jij niet opent, kan Jezus niet binnenkomen. Er was een schilder, die had daar een schilderij van gemaakt, van deze tekst. En dat toonde die aan de mensen. En toen kwam er iemand naast hem staan, die zei, schilder, sorry hoor, maar je bent de knop aan de deur vergeten. Nee, ben ik niet vergeten. Er zit geen knop. De knop zit niet aan de buitenkant. De knop zit aan de binnenkant. En de deurknop van jouw hart zit niet aan de buitenkant. Hij kan hem niet openen. Dat kan hij niet. Zo heeft hij jou gemaakt. Dat wil hij ook niet. Hij wil een liefdesverhouding met jou. En dat is op basis van ja, dat jij hem daarvoor nodigt. Hij forceert die deur niet. Hij doet niet iets tegen jou in. Dus de knop zit niet aan de buitenkant. Hij kan niet. De knop zit aan de binnenkant. Dus weer die twee bomen. Weer die twee verschillende gedachtegangen. Eén is, als Jezus niet klopt, kun je de deur niet openen. Maar daarin ben ik zo overtuigd dat Jezus bij elk van jullie bezig is om te kloppen. En de andere kant is, als jij niet opent, kan Jezus niet binnenkomen. Hij heeft nog nooit een deur geforceerd. Net als met de mijnwerkers. Vind je dat niet heerlijk, die twee bomen? Waar de een bij de ene boom gaat staan en de ander beschiet en de ander bij de een andere boom en daar ruzie mee maakt. Wat is het heerlijk als God verlichting geeft in je geest en je weet het is allebei waar, heren. En ik heb het vanavond begrepen en ik stap in de kooi en ik zal alle eer aan u geven. Maar ik stap wel in de kooi. Dat is mooi. Nu naar de Bijbel. Want we hebben het alleen nog maar over die mijnwerkers gehad. Nu naar de Bijbel. Daar zie je diezelfde principes terug. En ik wil met u gaan naar Genesis 11. Het is door Steve al een paar maal benoemd. In een andere zin. Ik wil het op deze manier in jullie midden brengen. Genesis 11. Vers 1, de aarde nu was één van taal en één van spraak. Even tussendoor, ik lees de vertaling uit 1951, dat moet u mij niet kwalijk nemen, daar ben ik mee opgegroeid. Maar ik ben gek op de Statenvertaling, dus laat dat nou niet een muurtje zijn tussen u en mij, van oh, daar hebben die weer een die de staat. Ik heb gisteravond geprobeerd met de Statenvertaling en ik kwam bijna niet uit mijn woorden, want ik ben er niet zo aan gewend. Dus vergeeft u me dat. Dat is de tweede keer al dat ik om vergeving moet vragen bij u. Hier ben ik zo vertrouwd mee. En het zit heel dicht bij elkaar. En ik geef van harte toe dat de Statenvertaling vaak dichter bij de grondtekst zit dan deze 51. Maar de 51-vertaling is ook wel heel erg goed. Ik krijg de indruk dat u dit excuus aanvaardt. Hoofdstuk 11, vers 1. De gehele aarde nu was één van taal en één van spraak. Toen zij oostwaarts trokken, vonden ze een vlakte in het land Sinear, waar ze zich vestigden. En ze zeiden tot elkaar, welaan, laten wij tichelen maken en die goed bakken. En de tichel diende hun tot steen en het asfalt diende hun tot leem. Ook zeiden zij, welaan, laten wij ons een stad bouwen met een toren waarvan de top tot de hemel reikt. En laten we onze naam maken opdat wij niet over de hele aarde verstrooid worden. Toen daalde de Heere neer om de stad en de toren die de mensenkinderen bouwden te bezien. En de Heere zeide, zie, het is één volk en ze hebben één taal. Dit is het begin van hun streven. Nu zal niets van wat zij denken te doen voor hen onuitvoerbaar zijn. Welaan, laat ons nederdalen en daar hun taal verwarren, zodat zij elkanders taal niet verstaan. Zo verstrooide de Heere hen vandaar over de hele aarde en ze staakten de bouw van de stad. Daarom noemt men haar Babel, omdat de Heere daar de taal van de hele aarde verward heeft en de Heere hen vandaar over de hele aarde verstrooid heeft. Hier ziet u de geest van de mijnwerker die zegt, ik heb mezelf gered. Welaan, laten wij een stad bouwen met een toren waarvan de top tot aan de hemel reikt. Dat is menselijke religie. En de aarde is er vol van. Een trachten om van beneden op te klimmen tot boven. Een toren van de top tot in de hemelrijk. Een trachten om door welke menselijke inspanning dan ook God te bereiken. En dat kan in allerlei landen verschillend zijn. Maar dat kan ook in Nederland zo meespelen. Er zit zoveel in ons oude mens van welaan laten wij. En we roepen dat niet zo hard. Maar het is toch onze kerkgang. En het is ons bijbellezen. Het is onze toewijdingen. Het is onze ouderlingschap. En het is dat soort dingen. Ons gebedsleven welaan laten wij. En we trachten van beneden op te klimmen tot boven. En we zijn als de mijnwerker die zegt ik heb mezelf gered. Dat zeg ik wat te sterk. Zo zou u het me nooit nazeggen. Maar ik hoop dat u met me eens bent dat het heel erg moeilijk is om die geest van Babel uit je leven weg te denken. We blijven altijd weer, ja maar ik heb toch. En u hebt altijd weer het idee dat u net even meer kind van God bent als u het goed doet dan wanneer u het niet goed doet. Welaan, laten wij. Het zit tot in onze botten. Wat is nou Gods antwoord? Dat vindt u in het volgende hoofdstuk. De Heere nu zeide tot Abraham, ga uit uw land en uit uw maagschap en uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken en u zegenen en uw naam groot maken. En gij zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen, wie u zegenen en wie u vervloekt, zal ik vervloeken. En met u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend zijn. Tegenover het welaan laten wij, staat het ik zal van God. En de vraag is, waar leven wij uit? Is het bij ons het welaan laten wij? Of is daar de rust en de ontspanning wanneer je rust in God die gezegd heeft, ik zal je zegenen, ik zal. En dat zijn twee bewegingen die tegenover elkaar staan en die je voortdurend ziet in de wereld en in je eigen leven. De een is van beneden naar boven, gefundeerd op de aarde, ons werk, onze inspanning. Het andere is van boven naar beneden, ontvangen wat God geeft. Geloof heet dat in de Bijbel. Geloof. Gewoon simpelweg vertrouwen op God die al die beloften geeft. En een man als Abraham bijvoorbeeld heeft in zijn leven die beide geesten ervaren. De geest van Babel. Ik ga niet alles lezen vanuit Abraham, want dat kan niet. Maar hij is in het land uiteindelijk. Er komt even ertussendoor. Hij moet natuurlijk wel gaan, hè? Net als die mijnwerkers. Begin met het eerste woord, ga. Als Abraham niet gegaan was, was hij niet in het land gekomen. Net zo goed als de mijnwerker niet ingestapt was, was hij niet bovengekomen. Net zo goed als je de deur van je hart niet opent, kan Jezus niet binnenkomen. Dus dat geldt voor Abraham ook. Maar dan moet hij gaan leren leven uit het feit dat het God is en God alleen. Dan komt er een hongersnood in het land en dan is er meteen weer bij Abraham. Want je ziet niet dat hij bidt, je ziet niet dat hij vraagt. Er is meteen wel aan, laten we naar Egypte gaan. Daar is te eten. En hij gaat en hij valt van de ene moeilijkheid in de andere. Want zijn vrouw Sarah, tevens een halfzuster van hem, die wordt ontdekt door de haring, hoe heet die man? De harem-directeur van de farao. En ze wordt eruit en Abraham heeft van tevoren al gezegd, denk erom, als ze je eruit halen, dan ben je niet mijn vrouw, je bent mijn zuster. Want als je mijn vrouw bent, dan kost het mij mijn leven. Ja, dat moet je, als je A zegt, moet je B zeggen. Als je op een weg gaat die niet echt van de Heer is, dan moet je gaan sjoemelen om eruit te komen. Abraham ook. Het wonder is dat hij daar in de moeilijkheden komt en dat God ingrijpt. En dat God de farao straft met ziekten en Abraham zegent. Waarom? Dat is toch onrechtvaardig? Het was schuld van Abraham. Farao kon er niks aan doen. Ja, in onze ogen is dat onrechtvaardig. Maar je moet niet vergeten, Abraham was Gods kind. Je moet eens proberen aan een kind van God te komen. Dan brand je je vingers. Farao ook. God is gek op zijn kinderen, in alle eerbied gezegd. En als Abraham iets wordt aangedaan wat zijn eigen schuld is, dan komt God ertussen en straft Farao en zegent Abraham. Weet u dat u bij de aartsvaders Abraham en Isaac en Jacob niet één keer leest dat ze door God vermaand worden? Mooie dingen, hè? Niet één keer. God zegent ze. Ik zal je zegenen. Ik zal. En ook als het scheef gaat en hij komt op een dwaalweg, dan geldt het woord wat we ook in het Nieuwe Testament vinden. Indien wij ontrouw zijn, God is getrouw. Want zichzelf verloochenen kan hij niet. Voel je de vreugde van het een kind van God zijn? Zo straks zongen we dat lied. O, welk een vreugde een kind van God te zijn. Gods bescherming over jou. Gods zorg over jou. Sommigen van u zijn moeder. De mannen onder u zijn, sommigen daarvan zijn vader. Dat herken je, hè? Als er iemand aan je kind komt, dan word je als een beer die van jongen beroofd wordt. Dat pik je niet. God ook niet. Voel je je niet heerlijk veilig bij hem? Zo is hij. Hij heeft Abraham, Isaac en Jacob niet één keer vermaand. Het was natuurlijk ook voor hun vrij moeilijk, want ze hadden geen conferentie zoals wij. En ze hadden geen Bijbel. En ze hadden geen predikant. En ze hadden geen gemeente. Ze hadden helemaal niks. Ze hadden geen bandjes. Ze hadden niks. Alleen die ene stem. Abraham, ga uit je land, uit je familie, uit je vaders huis, want ik je wijs al, ik zal je zegenen. Dan moest hij het mee doen. Dus God is natuurlijk tegen hun wel heel erg genadig geweest, omdat hij wist hoe moeilijk of ze het hadden. Want ja, als er geen eten is, dan moet je toch gaan raadschaffen. Wel aan, laten wij. Nee, zegt God, nee. Abraham, je moet leren, ik zal. Kom bij mij. Iedere keer maar weer, kom bij mij. En ik ga jou zegenen, ik zal jou, leer dat nou. En Abraham leeft soms uit de geest van Babel, net als wij. En soms leeft hij uit de geest van dat, van God. En even tussendoor, dat kan hier wel even, denk ik, ja. Als Abraham op weg gaat, dan verlaat hij Ur der Galdeeën. Dat ligt aan het uiteinde van de Eufraat, tegen de Perzische Golf aan, toen nog. Inmiddels is die tikkeltje verandert daar de landkaart. Maar dan gaat hij via de Eufraat naar boven toe. En de eerste stad waar hij doorheen trekt is de stad Babel. En daar heeft hij die half afgebouwde toren gezien. En daar heeft hij misschien het verhaal al gekend. Maar anders heeft hij aan de inwoners gevraagd, wat is dat? Waarom bouwen jullie dat ding niet af? En daar hebben ze hem het verhaal verteld. En Abraham heeft de jaren daarna voortdurend dat beeld van die toren van Babel in gedachten gehad. En zich afgevraagd, waarom heeft God dat verstoord, zodat ze hem niet konden afbouwen. En bij Abraham is heel langzaam een lichtje opgegaan. Abraham heeft heel langzaam verstaan dat het bij God niet een kwestie is, wel aan laten wij, maar bij God een kwestie is van ik zal. En daarom staat er die mooie tekst in Hebreeën, en dan kom ik wel weer even terug bij Genesis, denk ik. Maar die mooie tekst in Hebreeën 11. Vers 8. Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, in gehoorzaamheid getrokken naar een plaats die hij ter erfenis zou ontvangen. En hij vertrok zonder te weten waar hij komen zou. Door het geloof heeft hij vertoefd in het land der belofte als in een vreemd land, waar hij in tenten woonde met Isaac en Jacob, die mede-erfgenamen waren van dezelfde belofte. Want hij verwachtte de stad met fundamenten waarvan God de ontwerper en bouwmeester is. Babel is het wel aan. De stad met fundamenten daarvan is God de ontwerper en bouwmeester. En Abraham ging heel langzaam zien dat wat achter in onze Bijbel verteld wordt. Ik kom daar straks op terug, want ik wil even terug nog eerst naar Abraham. Maar Abraham, door Babel getrokken, de mislukking gezien van het welaan laten wij, heeft door Gods genade openbaring gekregen over wat God dan aan het doen is. Ik zal, en hij heeft gezien, de stad met fundamenten waarvan God de ontwerper en bouwmeester is. God is de architect, God is de uitvoerder. Het is God en God alleen en niets van ik heb mezelf gered. Het is God en God alleen. Ik wil even terug nog naar Abraham, omdat je in zijn hele leven die strijd ziet tussen leven uit dat nieuwe Jeruzalem, uit dat ik zal, en welaan laten wij. En waar we het natuurlijk heel sterk zien in het leven van Abraham, is het probleem van zijn kinderloosheid. Als we over Sara lezen, is het eerste wat we van Sara zien, dat er staat, Sara nu was onvruchtbaar, ze kreeg geen kinderen. En dat is een groot verdriet voor haar geweest. En dan wordt Abraham geroepen en God zegt, je nageslacht zal ontelbaar zijn. En Abraham komt met die boodschap thuis en zegt, Sara, God heeft gezegd dat jouw nageslacht niet te tellen zal zijn. En een tijdje daarna zegt God het weer. Hij zegt, Abraham, jouw nageslacht zal zijn als de korrels, als het zand aan de zee. Tel ze maar, zo zal jouw nageslacht zijn. En met die boodschap komt Abraham weer thuis en Sara vat weer moed. En op een gegeven moment verschijnt God nog een keer bij Abraham en zegt, Abraham, als Abraham zegt, ja, Heere God, het is mooi, maar moet nou mijn knecht de erfgenaam worden? Want u weet, we zijn nog steeds zonder kinderen. En zegt God, nee, kom eens mee naar buiten. Het was in de nacht. Kijk eens naar de sterren, tel ze eens. Zo zal je nageslacht zijn. En weer komt Abraham thuis met die boodschap van Sara. God is me vannacht verschenen en zoals de sterren aan de hemel, zo zal ons nageslacht zijn. En Sara gelooft het en gaat verder. Maar elk jaar wordt ze een jaar ouder. En op een gegeven moment is ze 76 jaar. En dan is het op bijna. Staat in de spreuken. Een lang gerekt hopen maakt het hart ziek. Nou, dat had zij. God heeft dat wel gezegd, maar. En dan komt de geest van Babel bij haar boven. Welaan, laten wij. Ik lees het met je. Dan staat er. Sara nu, de vrouw van Abraham, schonk hem geen kinderen. En ze had een Egyptische slavin, wier naam was Hagar. En Sarai zeide tot Abraham, zie toch, de Heere heeft mij niet vergund te baren, ga toch tot mijn slavin. Voel je de geest van, welaan laten wij. Ga toch tot mijn slavin, misschien zal ik uit haar gebouwd worden. En Abraham luisterde naar haar. Dat is de geest van, ja, Abraham, ik heb respect voor je en ik vind het prachtig dat je iedere keer met zo'n verhaal thuiskomt, maar je ziet het, ik ben 76. Welaan, laten wij. En dan gaat Abraham tot Hagar en dan raakt Hagar in verwachting. En Hagar ziet onmiddellijk neer op haar meesteres. Het zat dus in jou, ongesproken, zegt ze dat, want je ziet het. En Sara wordt daar zo verdrietig van, want ik geloof met mijn hele hart dat Sara dit vooral gedaan heeft voor de man. Later mag ik het aan haar vragen, later gaan we al deze mensen ontmoeten. Weet u dat we zullen aanliggen in het Koninkrijk der Hemelen met Abraham, Isaac en Jacob enzovoort. Ik zit er dichterbij dan de meeste van jullie, statistisch gezien althans. Ik kan me er oprecht op verheugen. Ook op die details. Want het gaat daar om Jezus hoor. Tegenwoordig lees je wel eens een advertentie. Dan staat er, dan is Annie eerst overleden. En dan overlijdt een man, Jan. En dan staat er in de advertentie, Jan is nu bij Annie. We gaan niet daarover discussiëren, maar de hemel bestaat niet uit Annie, maar uit Jezus. En daarin geldt weer de vraag die ik vanmiddag even aan vrouwen gesteld heb. Wat heb je met hem? Wat heb je met hem, met Jezus? Even zo er tussendoor. En dan even een wat negatieve opmerking. Als je weinig met hem hebt, wat moet je dan in de hemel? Maar ons verlangen is, vandaar deze conferentie, dat je veel met hem zult hebben of anders veel met hem zult krijgen. We hebben daar vanmiddag heerlijk met de vrouwen over gesproken. Een vrouw naar Gods hart. Een vrouw naar Gods hart leeft heel dicht bij God. Dat is wat we zo graag ook in zo'n conferentie aan jullie willen overbrengen. Maar ik ben ervan ook, dus even dat zo ertussendoor. Dan zien we straks al deze mensen, Mozes en Elia in heerlijkheid verschenen, weet u nog? Berg ter verheerlijking. Wat zal het mooi zijn. Ik hoop dat u er een beetje naar uitkijkt. Zelfs als u jong bent, een beetje naar uitkijkt. Paulus zegt, en dan is hij geloof ik 45 als hij dat zegt, van beide zijden word ik gedrongen. En dan zegt hij, ik verlang naar hem heen te gaan en met Christus te zijn, want dat is verreweg het beste. Maar vanwege jullie denk ik dat ik nog een tijdje blijf. Nou, ik zit ook een beetje op de wip. Ik verlang naar hem heen te gaan en met Christus te zijn. Dat is verreweg het beste. Maar vanwege een conferentie als deze ben ik heel dankbaar dat ik hier nog ben. En God weet wanneer dat over en uit is. Pas in Blad van de EO gezegd van als God me thuis haalt is het goed geweest. Even zo tussendoor. Maar hier Sarah, waarvan ik verlang om haar te ontmoeten. Ook haar, ook Sarah. En ik denk dat de Bijbel ons voldoende stof geeft om te weten dat we elkaar herkennen zullen. Daar kan ik eindeloos over dromen. Hebben jullie dat niet? Dan zeg ik, vanmiddag was ik aan het spreken bij de vrouw en dan zag ik een meisje in die veld is meegeweest naar Israël bij ons met een reis. Dan zeg ik ineens, hey. Nou, straks in de hemel zeg ik, oh, Sarah. Ja, ik heb een heleboel op mijn lijst staan. Abraham, Isaac, Jacob. Jacob vind ik zo mooi. Ik ga het niet over Jacob hebben, want dan komen we nooit aan het eind, maar Jacob vind ik zo mooi. Jacob die zo begint in de geest van welaan, laten wij ervoor zorgen dat ik het eerst geboorterecht krijg. Welaan, laten wij ervoor zorgen dat ik door vader gezegend word en niet Esau. En dan moet hij vluchten en dan krijgt hij een worsteling met God in Pniel. En dan laat hij zich verslaan. En dan wordt God degene. En dan is hij oud geworden en dan roept hij zijn kinderen bij zich. En dan begint hij met deze prachtige uitspraak. God. Dat ligt voor op zijn tong. God die mijn vaderen Abraham en Isaac. Voor wiens aangezicht mijn vaderen Abraham en Isaac gewandeld hebben. God die mij als een herder geleid heeft mijn leven lang tot op deze dag. Hij kan het niet laten om het te hebben over degene die gezegd heeft, Jacob, ik zal. Prachtige dingen. Nou, Sarah is een van die mensen. En nogmaals, we gaan weer terug naar het verhaal. Maar Sarah heeft het, denk ik, voor Abraham. Dat ga ik er vragen straks. Zeg Sarah, toen je dat zei tegen Abraham, waar deed je dat nou voor? Was het een puur ongeloof of deed het voor Abraham? Ik denk ze zeggen dat het deed voor Abraham, Henk. Dat deed ik voor Abraham. Maar ze gaat er natuurlijk wel de mist mee in. Want ze wordt zo gekrenkt door Hagar. Dat die twee geweldige ruzie krijgen. En ze stuurt haar weg. En dan komt de engel des Heren. Die ontmoet haar. En die zegt, ik zal ook jou zegenen Hagar. En ook jouw kind Ismaël zal ik zegenen. Maar je moet wel terug naar je meesteres. Verneder je onder haar handen. En dan komt ze terug. En dan volgen er 13 jaren waarin de vrede in het kamp van Abraham verdwenen is. De lol is eraf. Hagar loopt daar rond en dat jongetje loopt daar rond. Ismaël Het jongetje van Abraham en niet van haar. En God zwijgt 13 jaar. Dat is het allerergste. Het allerergste voor Abraham. Alleen degene die weten wat het is dat God van tijd tot tijd in je leven zich kenbaar maakt, weten ook wat het is als God zwijgt. Die kennen de pijn daarvan. God, waar bent u? Is het over? Dat moet Abraham gedacht hebben. Bent u niet meer in me geïnteresseerd? Heb ik het verknoeid? God, waar bent u? En dan verschijnt God. Als hij 99 is. Na 13 jaar. En God zegt, Abraham, ik ga jou een zoon geven uit Sarah. En Abraham lacht. Hij zegt, ach heer, Sarah is 90, ik ben bijna 100. Wat wilt u nou? Het gaat haar niet meer naar de wijze der vrouwen. En ik kan geen kinderen meer verwekken. Wat wilt u nou toch? En God zegt, zou het woord van de Heer te wonderlijk zijn? Ik ga jou een kind geven. Abraham zegt, heer, laat het toch uit Ismaël zijn. En dat vraagt u met nadruk. En dan zegt hij, en Abraham zei tot God, och, mocht Ismaël voor uw aangezicht leven. Maar God zei, nee. Nee. Er zal een kind geboren worden uit Sarah. En dan verschijnt God weer een keer en dan zit Sarah achter in de tent. Hij verschijnt bij Abraham en hij zegt, Abraham, over een jaar zal Sarah een kind hebben. En Sarah hoort het en die lacht. En God zegt, waarom lacht Sarah? Dat is de enige keer dat God tegen Sarah spreekt. Waarom lacht Sarah? En Sarah zegt, ik heb niet gelachen. God zegt, ja, je hebt wel gelachen. Maar over een jaar heb je een kind. En een jaar later zit ze daar als 90-jarige met een kind op de knieën. En dan zegt ze letterlijk, de Heere heeft gemaakt dat ik lach. En zo noemen ze Isaac ook, want Isaac betekent lachen. Een lachertje. Kan niet. Zo is God. God en God alleen. God wacht tot het bij Sarah niet meer kan en tot het bij Abraham niet meer kan. En dan zegt hij, maar ik zal. En Ismaël is een beste jongen, maar via Isaac zal het verbond gaan. Via degene die uit mijn beloften is. God en God alleen. Dat is wat Abraham heeft mogen leren in zijn leven. God en God alleen, dat is zo'n heerlijke ontspanning. En daardoor heeft Abraham de stad gezien met fundamenten waarvan God de ontwerper en bouwmeester is. Arjan, mijn tijd is om, hè, ongeveer. Hè? Ja, denk ik wel. Dat geeft ook niet. Maar je weet, predikers hebben de neiging om er nooit een eind aan te maken. Maar ik ga er wel mee stoppen. Kijk, ik kan nog even een gedachte. Een prediker zegt een keer of 10 dat hij stopt. Dat kent u, hè? Ja. Even nog naar dat woord van Abraham. Abraham verwachtte de stad met fundamenten waarvan God de ontwerper en bouwmeester is. Welke stad is dat? Hoe heet die stad? Ja, Nieuw-Jeruzalem. En op de laatste 2-3 bladzijden vindt u een beschrijving van het Nieuw-Jeruzalem. Dat uit de hemel neerdaalt. Dat kent u, hè? Ik zag het nieuwe. Laat ik mijn tekst lezen. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste aarde en de eerste hemel waren voorbij gegaan. En de zee was niet meer. En ik zag de heilige stad. Een nieuw Jeruzalem. Nederdalende uit de hemel. Van God. Getooid als een bruid die voor de man versierd is. Enzovoort. Het nieuwe Jeruzalem, nederdalende uit de hemel. Ik ga u naar bed sturen met één vraag om een beetje wakker van te liggen. Wat is nou het bouwmateriaal van, wie het weet mag niet zeggen. Wat is nou het bouwmateriaal van het nieuwe Jeruzalem? U weet, die laatste bladzijde wordt dat heel uitgebreid beschreven met straten van goud en kristalhelder en poorten van diamant en muren met edelstenen enzovoort. Ja, u weet het, anders stak u uw vinger niet op. Ik wil even een paar foute antwoorden hebben eerst. Vindt u dat goed? Wat is nou het bouwmateriaal? Ik heb trouwens al aardig aangegeven. Wat is nou het bouwmateriaal van het Nieuwe Jeruzalem? Ja, u durft niet, hè? Want het is zo. Goud, dankjewel. Nog eens wat? Ja, u weet het. Ik had graag nog een stuk of 5 fouten gehad, maar die komen niet meer, want nou durft u natuurlijk helemaal niet meer. Maar wij denken vaak dat het een stad is van goud met hoge muren en poorten en edelstenen en parels en kristalheldere straten. En zo vertellen wij het aan de kinderen van op zondagsschool. En dat is een goede zaak, vertel het zomaar. Maar als u op een leeftijd gekomen bent waar u nu bent, hoop ik dat God u kan laten zien dat het bouwmateriaal van Jeruzalem niet goud en parelen en edelstenen en dergelijke zijn. Het bouwmateriaal, lieve mensen van Jeruzalem, zijn mensen. U en ik. Misschien ga ik er morgen op door, misschien ook niet. En ik begrijp wel dat u een heleboel hiervan, ja, misschien een beetje mist. Daar maak ik toch ene keer reclame voor het laatste boek wat ik geschreven heb. Dat heet Hier en Daar. En de titel, daar onderschrijf ik, daar probeer ik bijbels te onderbouwen. Deze regel, je zult daar zijn wat God hier van je heeft kunnen maken. Daar heb ik een boek over geschreven, dus dat kunt u, als u dat wilt, kopen. Want dat is natuurlijk veel uitgebreider dan wat ik nu in een korte tijd zeggen moet. Dat is waarvoor u geboren bent. En dan moet u natuurlijk eerst opnieuw geboren worden. Wederom geboren worden. En dan gaat God aan het werk in uw leven. En dan zult u in de nooit eindigende eeuwigheid zijn wat God hier van u heeft kunnen maken. Wat wil God dan van u maken? Een plaatje van zijn zoon Jezus Christus. U bent bestemd, zegt Romeinen 8, tot gelijkvormigheid aan het beeld van zijn zoon. Dat wil God van u maken. Daarom eindig ik met een voorbeeldje. Michelangelo was een groot schilder en dichter en schrijver en ook beeldhouwer. Als u in Rome komt, kunt u prachtige beeldhouwwerken van hem zien. Hij heeft Mozes gebeeldhouwd en David en Maria. Hij kon ook heel goed dieren beeldhouwen. Paarden bijvoorbeeld. Levensecht. En er kwam eens, en wat ik nu vertel is echt gebeurd. Er kwam eens een man in zijn atelier en die zei, meneer Angelo, hoe doet u dat nou toch? Ze brengen bij u in het atelier zo'n groot blok marmer van 2 meter, een 2 meter hoog. En u bent dan aan het hakken en aan het beitelen en aan het zagen en aan het schuren en het polijsten. En na verloop van een lange tijd staat er zo'n levensecht paard. Wat is uw geheim? Hoe doet u dat? Toen lachte die een beetje en toen zei die, och, is toch heel makkelijk, dat paard zit er gewoon in. Je moet alleen alles weghakken wat niet paard is. Ook dat is een prachtig beeld van het evangelie. Wat is een christen? Een christen is iemand in wie Christus woont. Door de Heilige Geest. Op het Pinksterfeest. Jezus Christus gaat in je wonen. En gedurende uw leven gaat God alles weghakken wat niet Jezus is. Dat is soms heel pijnlijk. Maar wel de moeite waard. Alles weghakken wat niet Jezus is, want u bent bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld van zijn zoon. En als u straks voor zijn troon komt, dan zal God die vraag niet stellen, maar als hij het zou willen, zou hij de vraag stellen. Hoeveel zie ik van mijn geliefde zoon in jou? Dat is het enige waar het God om gaat. Hoeveel zie ik van mijn geliefde zoon in jou? God is zo blij met zijn zoon, de zoon van zijn liefde. Deze is mijn zoon, mijn geliefde, in wie ik een welbehagen heb, dat het Gods grote verlangen is om hem, in alle eerbied gezegd, te vermenigvuldigen in u. En dat is zijn vraag, hoeveel zie ik van mijn geliefde zoon in jou? En daarom zult u daar zijn wat God hier van u heeft kunnen maken. moet u wel instappen, hè? Dat weet u, daar begint het mee. Wel instappen in die kooi. Zullen we een ogenblik stil zijn? In die stilte kunt u wat tegen hem zeggen, wat niemand hoort dan hij alleen. Vader, als ik even terugdenk aan die mijnwerkers, die kooi die daar naar beneden kwam, waar ze in konden stappen om gered te worden. En als we dan ons beseffen, Heer, dat het niet alleen uw bedoeling is om ons te redden, maar om ons om te vormen tot het beeld van uw Zoon. Dat u daarmee bezig bent, dag in dag uit. Dat u alles wilt weghakken wat niet Jezus is. Alles wat ons lelijk maakt. Heer, dan willen we gewillig zijn in uw handen. Dan willen we in de kooi stappen. En we willen tegen u zeggen, net als wat Maria zei, zie, de dienstmaagd of de dienstknecht des Heren, mij geschieden naar uw woord. Heer, maak van ons wat u voor ogen hebt. Uw Zoon, Jezus Christus. Neem ons leven, Heer. Door uw genade. Dank u wel voor uw plan. En voor uw voorziening, en voor uw geduld, en voor uw vergeving, en voor uw genade. En dat u het bent, u en u alleen, die gezegd hebt, ik zal. Dank u dat u de ontwerper bent en de bouwmeester. Dank u wel. U willen we eren, o God. U, de eeuwige, de heilige, de schepper. Almachtige. Dank u wel. Amen.